Ja, laten we gaan beginnen. Dat is dan een mooi bruggetje naar het woord. Dat laten we alle woorden zo toetsen. Hè? Dan worden alle fouten vanzelf uitgehaald. Trouwens, daar gaan we het ook over hebben. Over dat wat verdwijnt en dat wat blijft. De vorige keer hadden we het over 2 Korinthe 5. Over het podium van Christus. Het podium waar de prijzen uitgereikt worden. In veel vertalingen is het niet het podium van Christus, maar is het vertaald met de rechterstoel van Christus. Om nogal onduidelijke redenen. Ik kan wel redenen verzinnen, maar ik was er niet bij toen het vertaald werd. Maar we hebben toen gezien dat podium waar het dus daadwerkelijk over gaat, dat het woord voor podium hetzelfde woord is als een stap. En dat podium, een podium is ook niet veel meer dan een verhoging. En dus een opstap, hoewel ik dan zet ik er weer op voor. En dat is niet eens nodig, want als je stapt, dan zet je sowieso je ene voet voor de andere. En daarvoor moet je je voeten optillen. En iedereen die jong geweest is en die een moeder heeft, die weet dat. Til je voet eens op, als je loopt. Dus een stap is vanzelf in eerste instantie opwaarts. Hè. Daarna zet je natuurlijk je voet weer neer. Maar dat is het idee, een stap of een opstap, dat podium. En we hebben gezien dat daar niet geoordeeld wordt. Er worden geen zonden opgerakeld. Bij dat podium van Christus is het ook niet de vraag, is iemand schuldig of onschuldig? Dus dat idee ligt natuurlijk heel erg besloten in dat begrip rechterstoel. Maar er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Dus wanneer wij voor Christus verschijnen, is de vraag daar ook niet schuldig of onschuldig. Maar wat daar een rol speelt is, ontvangen wij eer voor wat Christus door ons heeft kunnen doen? Ontvangen wij lof? En er zijn nogal wat meer schriftgedeelten die daarover spreken. Onder andere 1 Korinthe 3. Daar vind je ook het thema van deze ochtend. Ieders werk zal openbaar worden, heb ik het maar genoemd. Maar we vallen dan wel in het derde hoofdstuk van de Korinthebrief. En zouden ze nu naar binnen willen of zouden ze niet naar binnen willen? Dat is natuurlijk de vraag. Ja,
kijk alleen
maar. Ja. Nou ja, ik denk dat ze komen kijken of hun vriendje is gearriveerd. Ja of nee? Nou ja, we gaan gewoon verder. Het derde hoofdstuk van de Korinthebrief, dat volgt vanzelfsprekend op hoofdstuk 1 en 2... Dus daar wilde ik toch wat over zeggen als inleidende woorden naar 1 Korinthe 3. Want anders vallen we echt midden in het onderwerp. In het eerste en tweede hoofdstuk van de Korinthebrief gaat het over menselijke wijsheid. Over filosofie heeft Paulus het daar in die eerste twee hoofdstukken. En over het vlees. Eigenlijk gaat de hele eerste Korinthebrief daarover. En ook de tweede. Die Korinthiërs waren nogal vleeselijk ingesteld. En zij hechten aan nogal wat dingen waarde. Waarvan Paulus dus ook in hoofdstuk 3 gaat zeggen. Van ja, dat is straks allemaal weg. Dat verdwijnt. Hè, en dat zijn dingen die met het vlees te maken hebben. Vleeselijke onderscheidingen. Ook menselijke wijsheid. He, zoals filosofie, de wijsheid van deze wereld noemt Paulus het ook in die eerste hoofdstukken. Maar hij heeft het daar ook over theologie, godsdienstige wijsheid. En ik kan niet heel die hoofdstukken behandelen. Maar ik wilde wel een paar versen even, heb ik er even uitgepikt om even de focus erop te leggen van waar het nu precies over gaat in die eerste Korinthebrief. En als we dan hoofdstuk 3 gaan lezen, dan kunnen we dat ook wat context geven. Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Korinthe 1. Want het werd mij duidelijk gemaakt dat er ruzies onder jullie zijn. En daar waar ik haakjes plaats met puntjes ertussen, daar heb ik wat dingen weggelaten. Dus dat is hier. Kijk, ik laat wat dingen weg en het is in jullie. Het is altijd gevaarlijk natuurlijk, want als je dat zo doet, en zeker met een PowerPoint, dan kan je de Bijbel laten zeggen wat je zelf wil dat de Bijbel zegt. Dus zoals mijn datum op de themapagina, op de eerste pagina zojuist werd getoetst, doe dat met alle woorden. En wat bij een gedeelte is 1 Korinthe 1, maar ook hoofdstuk 2 goed zou zijn, is om dat gewoon eens aandachtig door te lezen of meerdere malen aandachtig door te lezen. Want daar worden echt hele belangrijke dingen gezegd. En zeker, zeker als inleiding op dat hoofdstuk 3. Maar nogmaals, ik kan niet heel 1 Korinthe 1 en 2 nu doorlezen, want dat vergt echt wel te veel tijd. Maar ik pik er wel dingen uit om aan te stippen, om even op te wijzen waar het over gaat in de eerste Korinthebrief, in het begin van die brief. Het werd mij duidelijk gemaakt dat er ruzies onder jullie zijn. Nou, ruzies, ik had het net over het vlees, hè, vleeselijke dingen, vleeselijke onderscheidingen. Ruzies gaan altijd over het vlees. Altijd. Want het gaat over onderscheidingen. We vinden ruzie daar waar er verschillen zijn, waar we het niet met elkaar eens zijn over dingen. Maar in Christus zijn we allemaal één, zijn we allemaal gelijk. Dus daar bestaan die verschillen niet. Dus ruzies gaan over vleeselijke zaken. Het werd mij duidelijk gemaakt, zegt Paulus, dat er ruzies onder jullie zijn. Hij legt het uit, hij zegt, ik bedoel dit. Dat ieder van jullie zegt, ik ben van Paulus. En ik van Apollos. En ik van Kefas. Dat is de Arameese naam voor Petrus. En ik van Christus. Hier wilde men zich dus onderscheiden. Binnen die gemeenschap waren er dus een aantal die zeiden, ik ben van Paulus. Hè? Ik hoor bij Paulus, of ik ben van Paulus, of ik ben van de denominatie Paulus. Hè? En ik ben van Apollos. En ik ben van Kefas. En zelfs, ik ben van Christus. Hè? En wat je doet op zo'n moment, als je zegt, ik ben van zus, of ik ben dat of dat. Nou, de moderne versies, die kennen jullie ook, die hoef ik ook niet op te noemen. En van denominaties. Dan scheid je je daarmee af van anderen, en dan geef je daarmee ook aan dat anderen niet bij jou horen. En in Christus is er juist wel die eenheid. En sommigen zeiden zelfs, ik ben van Christus. Hè, wij zijn van Christus. En als die anderen dan van Paulus of van Apollos zijn, zijn die dan niet van Christus. Ik vind dit een beetje eng, of hè, wat je nu gaat doen.
Ik pak een elastiekje voor de kater.
Nou, je kan ze ook gewoon even laten liggen, toch?
Echt?
Ja, echt. Maar je bent eigenwijs genoeg om dat niet te doen. Dus.
En naar buiten. Ja. Veel plezier.
Maar vleeselijke onderscheiding. En Paulus zegt dan in vers 13, is Christus gedeeld? Hè, want als er een groep is die van Christus is en de andere blijkbaar niet, hè, is Christus dan gedeeld? Of hij zegt, werd Paulus soms voor jullie gekruisigd? Hoezo ben je van Paulus? Degene die voor jullie gestorven is en opgewekt is, dat is Christus. Dus hoe kan je zeggen, ik ben van Paulus? Zo'n onderscheiding niet bestaat. Werd Paulus soms voor jullie gekruisigd? Of worden jullie in de naam van Paulus gedoopt? Nou, Paulus die zegt dan nog wat meer over die waterdoop. Ik sla dan weer een paar versen over. En dan zegt hij, want Christus vaardigt mij niet af om te dopen. Christus zond Paulus niet om te dopen, zegt hij. Maar om het goede bericht te brengen, om te evangeliseren. Niet met wijsheid van woorden. Opdat niet het kruis van Christus leeggemaakt zal worden. Hier heeft hij het dus over wijsheid van woorden. Hij noemt dat in deze hoofdstuk ook de wijsheid van deze wereld tegenover de wijsheid van God. En hij zegt, ik ben gekomen om jullie te evangeliseren, om het goede bericht te brengen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet leeggemaakt zou worden. Kijk, de boodschap van het kruis van Christus, legt Paulus in deze hoofdstuk uit, is heel sec. Het is eenvoudig. Het is de boodschap van één iemand, de Heer Jezus Christus, die stierf, die leed en stierf aan een kruis, die opstond uit de dood, en waarvan Paulus verderop in deze brief zegt, zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Bij dat kruis, daar bleef het niet bij. Hij stond op uit de dood. Hij werd door God zijn vader opgewekt. En dat is de garantie dat allen zullen worden levend gemaakt. En in Colossense 1 zegt Paulus dat God vrede maakt. God het al verzoent. Dat God alle dingen verzoent door het bloed van het kruis. Nou, dat is het kruis van Christus waarover Paulus hier ook spreekt. En hij zegt van ja, dat hoeft niet met wijsheid van woorden gebracht te worden. Want het is, dat zegt hij ook in deze hoofdstukken, dat is een, voor de wereld is dat sowieso een dwaze boodschap. En we zouden dat gewoon brengen zoals het is. En dat hoeft niet opgeleukt te worden. Dat hoeft niet met veel retoriek. Dat hoeft niet met, noem het allemaal maar op, charismatische prediking. Noemt hij hier ook in deze hoofdstukken. Hij zegt, nee, dit kwam het goede bericht brengen, kwam evangeliseren, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet leeggemaakt zal worden. De haakjes, ik sla er wat over. Want omdat de wereld in de wijsheid van God, hier vorige vers, wijsheid van woorden, wijsheid van deze wereld, maar omdat de wereld in de wijsheid van God door haar wijsheid God niet kende, het is Gods wijsheid dat de wereld in haar wijsheid God niet kende. Dus de wijsheid van deze wereld leidt niet tot God. Dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen, maar over het algemeen is het ook zo dat hoe academischer, hoe intelligenter men is, hoe meer men tegen het woord van God in heeft te brengen. En de evolutieleer heeft ook een wetenschappelijke basis. Is ook academisch gevormd. Omdat de wereld in de wijsheid van God, door haar wijsheid God niet kende, heeft God een welbehagen, een welgevallen.
Wil je handschoenen pakken?
Nee. Wijs maar even aan Leon naar waar ze liggen, dan pak Leon ze. Ja, het is wel koud, hè. Ja. Omdat de wereld in de wijsheid van God, dus het is Gods wijsheid, omdat de wereld in de wijsheid van God door haar wijsheid God niet kende, heeft God een welbehagen, een welgevallen. God heeft er dus behagen in om door middel van de domheid, van de dwaasheid, van de proclamatie of de prediking, hen te redden die geloven. Dus voor de wereld is het dwaasheid, die prediking van het kruis van Christus. Probeer het uit, zou ik zeggen. Maar voor de wereld is het een dwaasheid, maar het is Gods wijsheid om daardoor hen, die prediking geloven, te redden. Dus weer die godswijsheid tegenover de wijsheid van deze wereld. En de wijsheid van God is dwaasheid voor deze wereld. Ja, en vice versa. Wat wijs is voor de wereld is dwaasheid voor God. Dan zijn we in hoofdstuk 2 inmiddels. En dan zegt Paulus ook, toen ik naar jullie toe kwam, broeders, kwam ik niet met super prioriteit van woorden of met wijsheid. hoe zegt de Statenvertaling al? Ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigt het getuigenis van God, staat er dan achter. Dat heb ik weggelaten, omdat daar de vertalingen nogal wat uiteenlopen. Maar het gaat me er nu even om. Toen ik naar jullie kwam, broeders, zegt Paulus tegen die Corinthiërs, kwam ik niet met superioriteit van woorden. Als daar maar een ander woord voor gekozen, denk ik nu. Met overtreffendheid, want dat is dat woord uitnemendheid in de Statenvertaling. En superieur zijn is ook overtreffen. Dus toen ik naar jullie toe kwam, broeders, kwam ik niet met overtreffendheid van woorden. Zie, dat gaat me een stuk beter al. Ja, uitnemendheid, dat is hetzelfde. Ik denk dat het zou me niet verbazen als de NBG overtreffend of overtreffendheid heeft, of de herziene Statenvertaling. Maar ja, superieur dus. Maar dat is ongeveer hetzelfde.
Voortreffelijkheid.
Dat zou ook nog kunnen. Dat is, in ieder geval alles overtreffend. Hè? Of je nou voortreffend bent of overtreffend. Toen ik naar jullie kwam, broeders, kwam ik niet met superioriteit of overtreffendheid van woorden of met wijsheid. En mijn woord en mijn proclamatie, vers 4, waren niet met overredende woorden van menselijke wijsheid. Zie je dat hij het hier ook heeft over prediking met veel retoriek of met veel charisma. Hij kwam niet met woord en proclamatie en prediking met overredende woorden van menselijke wijsheid, maar met demonstratie van geest en macht of geest en kracht. Kijk, wat overredende woorden doen, wat woorden van menselijke wijsheid doen, wat retoriek doet, hè, wat charisma, met veel charisma spreken doet, dat is het aanspreken van het vlees, van de ziel, van gevoelens, van ervaring. Ik ken er ook al van die mensen die zeggen van, we hebben een fijne dienst gehad, of was een mooie preek. En als je dan zegt van waar ging het over? Ja, dat wordt dan vaak toch lastig om uit te leggen waar het over ging. Maar Paulus, die kwam niet met overredende woorden van menselijke wijsheid, maar met demonstratie van geest en macht. Geest. Hier gaat het dus ook weer over vlees. Hè, woorden van menselijke wijsheid, overredende woorden, dat wat het vlees, wat het zielse aanspreekt, tegenover de geest. Het is altijd lastig om erover te praten, want ook dat wordt in de wereld en ook in de godsdienstige wereld meestal op één hoop geveegd. Hè? De ziel en de geest, dat wordt gezien als synoniem, of in ieder geval ongeveer synoniem. Maar de Bijbel, schrift, zet dat tegenover elkaar. En het woord van God scheidt uit één ziel en geest, zegt de Hebreeën schrijver. Maar geest, en dat wil ik ook nog laten zien. Geest heeft niets te maken met gevoel, met ervaren. Geest heeft te maken met onderzoeken, met het woord. Paulus kwam met demonstratie van geest en van macht, van kracht. En hij zegt opdat jullie geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de macht of in de kracht van God. En wij namen niet de geest van de wereld in ontvangst, maar de geest die uit God is. Wij hebben Gods geest ontvangen. Waarom dan? Nou, opdat wij de dingen zullen weten die door God genadig aan ons gegeven worden. Wij ontvangen Gods geest, opdat we zouden weten. De geest heeft dus met weten te maken, niet met voelen, niet met ervaren, maar met weten, staat hier. We hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat wij de dingen zullen weten die door God genadig aan ons gegeven of geschonken worden. Vaak zeggen, dat is ook zoiets, als het gaat over geest of geestelijk, spiritueel, dan wordt het al gauw zweverig. Ja, als iemand zich geestelijk oriënteert of spiritueel is, dan gaat het vaak over hele ontastbare dingen, zweverige dingen. Dan gaat het juist vaak over het gevoel. Over dingen ervaren. Ik heb echt wel eens mensen gesproken die zeiden van, nou, bijbelstudie, dat ligt me niet zo. ik luister wel naar Gods geest. Hè, of God spreekt tot mij in mijn hart. Ik denk van nou, dat is altijd wel gevaarlijk. Hè? Want is dat dan je eigen stem of de stem van je eigen binnenste? Of nou, het kan nog erger natuurlijk, maar welke stem is dat dan? Hè? En als het gaat om wat je zelf ervaart en wat je zelf voelt. Nou, dat weten we allemaal. Dat kan vanmiddag al heel anders zijn dan op deze ochtend. Dus dat gaat heen en weer. Dat zijn onze gevoelens, onze emoties. Hè? Zoals het woord emoties te maken heeft ook met beweging. In het Engels emotions. Emotion is beweging. En dat gaat nog wel heen en weer. Dat hebben we allemaal last van, de een meer dan de ander. Maar de geest is dat wat wij weten. En dat, opdat we hebben die geest ontvangen, opdat we zullen weten wat God ons in genade geschonken heeft. Die dingen spreken wij ook, zegt Paulus, niet met woorden onderwezen door menselijke wijsheid. Daar is zij weer. Maar met door de geest onderwezen geestelijke woorden die wij doen passen bij geestelijke dingen. Hier pak ik even de interlineaire bij. Want er staat in de vertaling, de dingen die spreken wij ook niet met woorden onderwezen door menselijke wijsheid, maar met door de geest onderwezen. Geestelijke woorden die wij doen passen bij geestelijke dingen. Staat er nog wat mooier, vind ik. Geestelijke woorden, of het geestelijke voor mij apart, met het geestelijke vergelijkende. Geestelijke woorden met geestelijke dingen vergelijkende. Dat woordje vergelijkende heeft ook weer. Het gaat hier over geestelijke dingen. Hè? Dat heeft ook weer niet met voelen of met ervaren of wat dan ook te maken. Het woord is opgebouwd uit twee woorden. Samen en oordelen. De geestelijke dingen met geestelijke dingen vergelijken. Daar hebben wij ook nog zo'n uitdrukking van. Hè? Schrift met schrift vergelijken. Het gaat hier gewoon over onderzoeken. En het samen oordelen. Je hoort, er komt informatie tot je. Er komt informatie tot je vanuit de schrift. En die geestelijke dingen, die oordeel je samen met andere zaken die je in de schrift tegenkomt. Dus het geestelijke met het geestelijke vergelijkende. En als iemand een boodschap predikt, dan is het ook zo van, nou, vinden wij dat terug in de schrift. En we onderzoeken, hè, want dat is oordelen. We onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Dus het gaat echt om onderzoek, om vergelijken, om nadenken en om dingen weten. Dat is geestelijk. Tenminste volgens de schrift. En wat Van Dalen ervan zegt, dat is niet zo heel belangrijk dan meer natuurlijk. Maar hier gaat het dus over het vlees in die eerste Korinthebrief, vooral in die eerste hoofdstukken, over het vlees. Nou ja, ik zeg vooral in die eerste hoofdstukken, maar de rest van de Korinthebrief ook. Het vlees tegenover de geest. Het zielse, want dat heeft alles met het vlees te maken, tegenover het geestelijke. Dat is ook zo'n beladen woord natuurlijk, geestelijke. De geestelijke en de, hoe heet dat, klootjesvolk ook weer in de... De leken, ja. De geestelijke en de leken, ja. Nou, vaak zijn de leken een stuk geestelijker dan de geestelijke, denk ik dan altijd. Maar ja, dat tezijde. En zo komen we dus aan in 1 Korinthe 3. En dan zegt Paulus dus, en dan hoop ik dat jullie na deze wat inleidende woorden de draad te pakken hebben. En ook zeggen, oh ja, nu begrijpen we waarom hij het hier over vleeselijk en geestelijk heeft. En hij zegt tot die Korintiërs, en ik broeders, ik kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke mensen. Maar als tot vleeselijke. Als tot onmondigen in Christus. Paulus kon dus bij die Korintiërs, ja, in ieder geval tot die Korintiërs niet spreken als tot geestelijke mensen. En daar heb je het weer. Geestige mensen. Dus, zou wellicht een wat leukere vertaling zijn. Geestige mensen. Maar hij kon tot hen niet spreken als tot geestelijke. Laat ik het maar gaan aanhouden. We weten nu waar het over gaat. Als tot geestelijke mensen. Zij die op de geest gericht zijn. Hè, dat is geestelijk. En nogmaals, lees die hoofdstukken 1 en 2. Lees ze maar, lees eens een aantal keren goed door. Ik zeg altijd, hebben we weer 2 weken de tijd voor. Dus, maar dan zul je zien dat het daarover gaat. Dat het vooral dat... laatste gedeelte van hoofdstuk 2, dan gaat het over onderzoek. De geest onderzoekt de dingen die van God zijn, nou, enzovoorts. En ik, broeders, kon tot jullie, zegt Paulus, niet spreken als tot geestelijke mensen, maar als tot vleeselijke, als tot onmondigen in Christus. Die Korintiërs waren dus vleeselijk, en dat betekent ook niet per definitie zondig, hoor. Dat kan het wel eens betekenen, maar het is gewoon... gericht zijn op het vlees. Zij?
En dat is zonde, want
het doel. Ja, dat is wel zonde. Dat mist het doel wel natuurlijk. Want wij zouden geestelijk gericht zijn. Maar geestelijk heeft dus met beoordelen te maken. En dus met het woord. En vleeselijk heeft met die menselijke onderscheidingen te maken. Hè, maar ook met ervaringen. Wat Paulus helemaal in het begin aanhaalde, wat ik aanhaalde van Paulus helemaal in het begin, hè, over ruzies, partijschappen, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, nou, enzovoorts. Maar Paulus noemt dat hier onmondigen in Christus. Dat woord wordt, dit woord onmondigen wordt vaak vertaald met een kind. Een kind of een baby. Op dat onmondigen, die baby in Christus, daar gaat hij op door in het volgende vers. En ik, broeders, kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke mensen, maar als tot vleeselijke en als tot onmondigen in Christus. Melk geef ik jullie te drinken, geen vaste voeding. Dat is wat een... dat is wat een baby drinkt, melk. Melk geef ik jullie te drinken, geen vaste voeding. Want jullie waren nog niet bij machten. Nee, zelfs nu nog zijn jullie niet bij machten. Hier gaat het dus over... wat we zagen eerder wat tegenstellingen. Vlees, geest of ziel tegenover geest. Hier gaat het over melk en vaste voeding. Of de baby, het kind... tegenover de volwassenen. Ook wordt de volwassenen hier niet genoemd, maar dat wordt wel geïmpliceerd natuurlijk. Want zij waren nog onmondigen in Christus en daardoor vleeselijk. Geestelijke mensen zijn dus zij die niet onmondig zijn in Christus. En geestelijk volwassen, zou je kunnen zeggen. Die tegenstelling gaat dus over melk, vaste voeding, babymelk. De baby of kind tegenover de volwassenen. Maar ook opgevoed worden tegenover opvoeden. Kijk, wat een baby natuurlijk doet, is aandacht vragen. Zodra het meestal gaat om 2 dingen. Eten of slapen. En dan zet de baby een keel op. En dan weet de moeder, de vader of de moeder, meestal de moeder, die weet dan van, er is iets aan de hand. Moet er dus even gekeken worden welke van de 2 het is en daar moet op geacteerd worden. Maar dat is dus een baby die vraagt aandacht. Nou, nogmaals, ik weet niet hoe goed jullie de Korinthebrief, vooral deze eerste, hoe goed jullie die kennen. Maar daar gaat het allemaal over dat soort dingen en... Paulus die schrijft er een hele lange brief over allerlei zaken waar die volwassenen gelovigen eigenlijk gewoon met elkaar zouden moeten kunnen oplossen. Of die niet eens zouden ontstaan wanneer men gericht was op het geestelijke. Melk geef ik jullie te drinken, geen vaste voeding, want jullie waren nog niet bij machten. Nee, zelfs nu zijn jullie niet bij machten. Op een andere plek, zegt Paulus, dus in Hebreeën 5, gaat het ook over melk en vaste spijs, vaste voeding. Daar zegt hij van, jullie hadden naar de tijd gerekend, horen jullie leraars te zijn. He, dus het normale beeld is net als bij een baby die opgroeit. He, daar doe je af en toe een fles in en je laat het slapen en dan gaat het redelijk vanzelf als alles als het kind gezond is. Maar dan groeit het en dan wordt het vanzelf wordt het een keer volwassen. En groter en het groeit. Nou, dus zo is het op geestelijk gebied ook. Wij zouden opgroeien en op een gegeven moment, ja, dat gebeurt nu eenmaal met melk. Hè, met de eerste beginselen, zoals Paulus dat ook noemt in Hebreeën 5, meen ik. Maar op een gegeven moment zouden wij leraars zijn na de tijd. En ik bedoel niet dat iedereen op een podium moet gaan staan of weet ik veel, op een stoel gaan zitten achter een tafel. Nee, het gaat er gewoon om dat als je gesprekken voert met anderen, dat je anderen op het woord kan wijzen. Ik wou zeggen dat is het ideaalbeeld, maar dat is niet het ideaalbeeld. Dat is het normale beeld. Wat wij de groeistadia, zoals een baby, van baby naar kind naar volwassenen. Zo zou dat op geestelijk gebied ook gebeuren. Nou, dat was bij die Corinthiërs dus niet het geval. Paulus moest ze nog steeds melk te drinken geven en geen vaste voeding. Want jullie waren nog niet bij machten, namelijk om vaste voeding tot zich te nemen. En dat zijn jullie nog steeds niet. Paulus kon dat niet bij ze kwijt. Ja, en je weet wat er bij een baby gebeurt als je er iets in stopt wat je er niet in moet, wat de baby nog niet aan kan. Hè. Dat doen we meestal met stapjes. Eerst is een stukje brood en dan zonder korst en dan is met korst enzovoort. En op een gegeven moment, laat ik het zo zeggen, het biefstuk, daar wacht je even mee. Ja, ik ken wel mensen die na 5 maanden met de kind naar McDonald's gingen, maar dat soort familieperikelen zullen hier maar niet bespreken. Die bewaren we voor de pauze. Die bewaren voor de pauze. Maar dat is dus de normale gang van zaken. En als je dat, als je daar te snel mee bent, dan komt het er weer uit. Waar dan ook. Maar het komt eruit. Dat gaat niet goed. Nou, bij die Corinthiërs kwam er dus ook van alles uit wat niet goed was. En, en daar schrijft Paulus over in deze brieven. Ze waren dan nog niet bij machten. Paulus gaf hen nog steeds melk, geen vaste voeding. Want jullie zijn nog vleeselijk. Nog steeds. Ze waren nog steeds vleeselijk. Niet gericht op het geestelijke, niet gericht op het woord, maar op vleeselijk. Ze keken niet omhoog, maar op elkaar. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Daar gaat het ook echt over in de Korinthebrief. Hoofdstuk 6 bijvoorbeeld. Er waren geschillen onder elkaar en ze sleepten elkaar voor de rechter. En Paulus zei, nu parafraseren en vat ik het even samen, zijn jullie helemaal gek geworden? En daar komt het wel op neer dat hij dat zegt. Jullie gaan nu naar een aardse rechter, terwijl je straks gesteld bent over, straks bent gesteld als lichaam van Christus om diezelfde rechter die nu tussen jullie oordeelt, om hem te oordelen. Want weten jullie dan niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen en zelfs de engelen? Maar dat wisten ze niet. Maar het is wel ook een terugkerend refrein in deze brief. Weten jullie dan niet? Wat we net ook al zagen. Dat is ook geestelijk. Dingen weten die ons door God geschonken zijn. Want jullie zijn nog vleeselijk. En daarom konden ze alleen maar melk drinken en waren ze nog niet aan de vaste voeding toe. Want waar er onder jullie jaloezie en ruzie is, zijn jullie dan niet vleeselijk en wandelen jullie dan niet naar de mens? Zoals ik al zei, jaloezie en ruzie, ja, dat gaat altijd over het vlees. Gaat altijd over verschillen. We zijn jaloers op anderen, omdat zij iets niet hebben, omdat zij iets wel, nou, niet kan ook trouwens, omdat ze iets wel hebben wat wij niet hebben, of omdat zij iets niet hebben wat wij wel hebben. Toch? Ja, daarom zijn we jaloers op anderen. Dat willen we dan ook graag enzovoort. Maar het gaat over verschillen. En in Christus, namelijk in de geest, bestaan die verschillen niet. Daarom vinden we ook elke keer weer die oproep van dat we elkaar ook aan zouden zien in Christus. Want in Christus zijn wij volmaakt. dan heb je ook al die ellende niet die, daar, die ontstaat uit het vlees, zoals jaloezie en ruzie. En zelfs jezelf mag je onszelf mogen aanzien in Christus. Daar hebben we meestal wat meer gemak mee dan naar onze naasten te kijken, op die manier. Maar ja, daar gaat het dus over. Waar er onder jullie jaloezie en ruzie is, zijn jullie dan niet vleeselijk en wandelen jullie dan niet naar de mens? Wandelen jullie dan niet zoals de mens in het algemeen? Dat is namelijk wat de hele wereld doet. Ik heb wel eens het idee dat de economie voor een groot deel drijft op jaloezie. Omdat een ander iets heeft, willen wij het ook. En daaruit ontstaat bijvoorbeeld carrière-drang. Of kopen van een groter huis of een grotere auto. Of wat dan ook. Want die ander heeft het, dus dan moeten wij het ook hebben. Zo goed voor de economie natuurlijk, maar denk ik. Ik weet het niet. Er gebeuren natuurlijk ook heel veel dingen wat dat betreft die helemaal niet goed voor de economie zijn. En dat dingen als een luchtbel worden opgeblazen en dat die luchtbel af en toe uit elkaar spat. Maar daar heb ik niet zo heel veel verstand van, dus jij wel een beetje, hè? Ja. Dus daarover hebben we het ook in de pauze. Leon ook al trouwens, geloof ik. Nee. Ik zeg altijd, mijn buurman die heeft het goed gedaan, want die woont ongeveer in hetzelfde huis als ik, maar die heeft een Jaguar. Ja, dat ga ik hem niet nadoen.
Misschien
vindt
hij wel erover
leuk. Ja, dat zou kunnen. Zo ziet hij er niet uit trouwens. Want waar er onder jullie jaloezie en ruzie is, zijn jullie dan niet vleeselijk en wandelen jullie dan niet naar de mens? Want wanneer iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, zal hij dan niet vleeselijk zijn? In de vertaling staat, het staat hetzelfde. Het is een vraag, maar het is natuurlijk een retorische vraag. Oftewel, als je zegt, ik ben van Paulus en een ander zegt, ik ben van Apollos, nou, dan ben je dus vleeselijk. Dus als iemand ooit nog eens zegt, ik ben hervormd, maar dat bestaat niet meer, geloof ik. Hè?
Nou,
als iemand dat zegt, dan weet je uit welke hoek het komt. Dat is dus vleeselijk. Ja, als iemand dat zou zeggen, ik ben van gezonde woorden of ik ben van dat of dat van zus. Nou, dat zijn vleeselijke onderscheidingen. Die bestaan sowieso niet. Ja, die bestaan wel, maar niet voor God. Het is vlees. En wat Paulus, daar neem ik deze lange aanloop voor, wat Paulus straks gaat zeggen, is dat dit, al die onderscheidingen, alles wat van het vlees is, alle woorden van menselijke wijsheid, filosofie en zo, ook die godsdienstige wijsheid, daar gaat het ook over in hoofdstuk 1, dat gaat allemaal verdwijnen, dat zal geen stand houden. Daar gaat het over. En daarom neem ik deze lange aanloop naar het thema van deze ochtend, dat ieders werk openbaar zal worden. Maar we gaan verder, want komen we er vanzelf op natuurlijk. Wat is dan Apollos? Wat dan is Apollos? En wat is Paulus? Bedienden zijn zij, door wie jullie geloven, zoals de Heer aan een ieder geeft. Paulus zegt ik en Apollos. Ja, wat zijn wij dan? Wij zijn bedienden. Dienaren. Vorige keer had het over 2 Korinthe 5... Dat vers heb ik nog afgedrukt ook, kijk eens aan. Toen had het over dit vers, onder andere. Opdat een ieder voor zichzelf, als beloning, maar dat had ik even weg moeten halen, want dat staat er niet letterlijk in de vertaling. Het staat opdat een ieder voor zichzelf zal ophalen door wat hij door het lichaam verricht. Ik heb toen ook uitgelegd en laten zien dat, en dat zullen we straks ook nog zien, dat God beloont dat wat hij door ons lichaam heeft verricht. God beloont zijn eigen werk, wat hij door ons heeft kunnen doen. Hij beloont zijn werk in en door ons. Paulus en Apollos, Paulus zegt, ja, maar wie is dan Apollos en wat is Paulus? Bedienden zijn zij, ook weer, bedienen is gewoon een ander woord voor een instrument. Het zijn dienaren waarvan God zich bedient. God bedient zich van Apollos, God bedient zich van Paulus. Dat woord, dat doe ik niet bij elk woord, maar soms is dat wel mooi om daar even op in te zoomen. Dat kennen jullie wel, diakonoi. Ja, een diaken, maar een diaken in het ambt van de kerk is volgens mij ook zoiets als een dienaar. Maar het is dus ook gewoon een Grieks woord, een diaken. Bedienden. Dus opgebouwd uit door en plus bedienen. Twee woorden, door en bedienen. Dia is door of doorheen. En de rest konoi of betekent een dienaar of een bediener. Dat woord vind je dus ook in dit vers. Opdat ieder voor zichzelf als beloning zal ophalen door wat hij door, dat is ook weer dat woord dia, wat hij door, hier zie je dat, door het lichaam verricht heeft. Dus God verricht zijn werk door ons. Het is niet ons werk, het is zijn werk door ons. Ja, en dat zal beloond worden bij dat podium van Christus. Wij zijn Gods instrument. Ik heb vorige keer volgens mij voorbeelden aangehaald als een hamer of een piano. Hè, als die hamer een spijker goed in het hout slaat, dan ja, is dat dan, zeggen wij dan, nou, wat goed van die hamer? Nee, het is degene die spijker recht in slaat. Of als iemand mooi piano kan spelen, dan, ik weet wel, er is verschil in piano's, maar er is ook verschil in mensen, maar dan gaat het om degene die achter die piano zit en speelt. En als die mooi op de ene piano kan spelen, dan kan die op die andere er ook wel een aardig geluid uit krijgen. Maar het gaat om degene die het instrument bedient. En Paulus zegt, wij, Apollos en ik, wij zijn dienaren. Bedienden zijn wij. Bedienden zijn zij door wie jullie geloven, zoals de Heer aan een ieder geeft. En God geeft dat. Nou, ik ga nog even verder voor de pauze. Ik plant, Apollos begiet, maar God doet het groeien. Dat is wel leuk. Ik heb vroeger in een plantenkwekerij gewerkt. Ik ben niet de enige hier. Maar dat spreekt altijd nog wel tot de verbeelding. En, ja, het is toch wel achteraf is ook altijd wel het is toch wel een leerzame periode geweest in mijn leven, vind ik zelf. Want daar heb je veel en vaak en op verschillende manieren gezien hoe er gezaaid werd, hoe zaad opkwam, hoe zaad niet opkwam bijvoorbeeld. En al die beelden die je in de schrift terugvindt van het zaaien, het opkomen, het onkruid dat het verstikt, het water geven, het begieten zoals dat hier wordt genoemd, het planten, stekken, overplanten, nou, enzovoort. Je vindt het allemaal terug in de schrift. Het oogsten natuurlijk ook. Als planten te lang werden, haalden er gewoon de maaimachine overheen. Maar dat soort beelden vind je in de schrift allemaal terug. En ja, ik heb daar altijd wel beeld bij. Maar Paulus zegt, ik plant, Apollos begiet, hè, als instrument van God. Hier haalt hij, geeft hij even een voorbeeld uit de agrarische sector dan, zeg maar. Maar waar het echt om gaat, dat doet God. God doet het groeien. Die groei, dat is niet iets wat een mens kan geven. Is niet iets wat Paulus kon geven, is niet iets wat Apollos kon geven. Is niet iets wat wij elkaar kunnen geven, dat is wat God doet. God doet het groeien. Ik plant, Apollos begiet, maar God doet het groeien. Dat groeien, dat is over het algemeen natuurlijk ook niet bij een plant, daar heb ik het nu even over. Dat is niet te zien aan de buitenkant. Ja, als we een week later terugkomen, zien we wel dat die plant gegroeid is. Maar als je naar die plant staat te kijken, dan zie je niet dat het groeit. En nou ja, wat God in ons doet, daar zien we ook niet, in ieder geval niet meteen altijd de uitwerking van. Ook niet bij elkaar, wellicht ook niet bij jezelf. Maar dat zijn, ja, dat gebeurt nogal in het verborgene. Paulus zegt, ik plant, Apollos begiet, maar waar het echt om gaat, dat doet God. God doet het groeien. Zodat nog wie plant, nog wie begiet, is iets, maar God die het doet groeien. Ja, alles is zijn werk. En Paulus is, en Apollos waren slechts bedienden, dienaren. En wie plant en wie begiet, zijn er voor één ding. Maar ieder zal zijn eigen loon in ontvangst nemen naar zijn eigen moeite. Dus Paulus zegt, wij zijn dienaren van hem. God geeft de groei. Maar ieder zal zijn eigen loon in ontvangst nemen naar zijn eigen moeite. Dus wij zullen loon ontvangen voor dat wat hij door ons heeft kunnen doen. Paulus spreekt hier natuurlijk ook over zichzelf en over Apollos. Hè, degene die planten en die begieten. Maar dit principe is op iedereen van toepassing. Er staat ook maar ieder zal zijn eigen loon in ontvangst nemen. Straks zegt hij, ieders werk zal openbaar worden. En in 2 Korinthe 5 lazen we, wij zullen allen geopenbaard moeten worden voor het podium van Christus. Ieder zal zijn eigen loon in ontvangst nemen naar zijn eigen moeite. Ja, volgens mij heeft de vertaling heeft hier zoiets als arbeid. Arbeid is zwaar werken. Zwaar werk. Want Gods medewerkers zijn wij. Gods akkerland, Gods gebouw zijn jullie. Nou, ik zag hier dat de vertaling van Schriftwoord het net iets anders heeft. Die hebben, wij zijn medewerkers van God op Gods akkerland. Jullie zijn Gods gebouw. Maakt niet zo heel veel verschil. Volgens mij kan het ook allebei. Maar ja, in ieder geval, Paulus heeft het over zichzelf en Apollos in het voorbeeld. Als medewerkers van God. En hij zegt van ja, dat akkerland, dat zal dan in het beeld die gemeenschap van Korinthe zijn. Wij zijn medewerkers van God. En Gods akkerland, Gods gebouw zijn jullie. Ja.
In 1 vers terug, de 8, daar staat bij, zijn er voor jullie één ding. Eén ding, waar staat dat ding op? Want hier in de... staat dat ding niet, dus dat ding moet laten.
Ik zal eens even kijken of het...
Ik vind een ding ook zo onduidelijk.
Een ding is een ding.
Ja, ik vind nog wel een dingetje.
Ja, in de Statenvertaling staat, zie ik, die plant en die nat maakt zijn één.
Ja.
Dat is net weer wat anders, hè?
Nou, net.
Even kijken, vers 8 is het natuurlijk.
Zijn
één. Zo zou ik het ook vertalen als ik hier zo de interlineair zie, inderdaad. Zijn. Ja. Ja. Kijk, ze zijn er voor één, en dat is God, want God geeft de groei, hè? En die bedienden, die dienaren, dat zijn maar degene die het planten en die het begieten, zoals in het voorbeeld. Maar waarom het dan hier gekozen is voor één ding, ze zijn er voor één, dat vind ik veel sterker klinken dan voor één ding. Want dan gaat het toch meer om het ding.
Ja.
En als het om één gaat, dan gaat het om hem, om God. Ik zet hem op mijn lijstje om de vertaler te benaderen. Ja. Want wie plant en wie begiet zijn er voor één. En dan sluit ik gelijk aan op dit vers. Want Gods medewerkers zijn wij. Gods akkerland. Gods gebouw zijn jullie. Eigenlijk had je allemaal, hoe noem je dat, accent aigus moeten zetten op de O van God hier. Want het gaat om God. De nadruk ligt hier op hem. Alles is zijn werk. En wij zijn slechts het gietertje of de hamer, medewerkers. Ja. Ja, dat is een goeie. Wij zijn Gods medewerkers. Want Gods medewerkers zijn wij, voor mij apart op Gods akkerland, maar Gods akkerland, Gods gebouw zijn jullie. Ja, dit vers is dan ook de overgang van de agrarische sector naar de bouwsector. Ja, want het gaat over van een akkerland naar een gebouw. En daar gaat het vervolg ook over het gebouw. Maar dat lijkt me dan ook een prima moment om te gaan pauzeren.